Ajax need wins. Ajax need happiness. Ajax need lifting trophies.
Keizer. Ingekomen. Kruijf toch weer Kruijf.
Ja. Kluivert, ja. Kluivert, Edo.
Wij moeten pak schaal en pak beker en deze is onze obligatie.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Siem de Jong met z'n...
Ik wil eigenlijk gewoon weer naar Ajax, naar huis. Dit is zo speciaal voor mij.
Doei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Is dit een, ja. Is dit een ziek, zwak, misselijk Freek Jansen die ik hier hoor?
Nou, een klein griepje onder de leden. Een klein griepje, ja. Nee,
op de schaal van Ajax?
Ja, op de schaal van Ajax is het niet zo'n ander. Maar op de schaal van de menselijke Freek is het eventjes... alle paar dagen wat minder. Alleen, ik kwam vannacht eens terug om 1:15. Van Ajax Marseille, ik voelde mijn broertje, hoofdpijn, alles. Toen stond ik ook nog over het heel lang vast. Ik weet niet of andere supporters het ook hebben gehad. Op de A4 en de A10. En ongelooflijk, dan midden in de nacht in de file staat. Maar dat terzijde, kwam ik terug en beroerd. En gewoon echt even zieke gevoel. Toen dacht ik gelijk, oh jee, de podcast.
Ja.
Maar gelukkig is er een techniek gevonden waardoor ik... we in ieder geval iets weer kunnen opnemen. Alleen zowel mijn stem als mijn fysieke gesteldheid is niet optimaal. Dus vergeef het me als ik een hoop onzin uitbrabbel. En als ik even weg ben, dan moet jij gewoon even door blijven praten. Dat weet je.
En dit is een beetje de Lappenmand special. Hè? Daarom nemen we ook op afstand op. Ik lag er zelf gisteravond ook helemaal vanaf. Ik had iets verkeerd gegeten blijkbaar. Nou, dat kan toch... Dat doet dingen met je.
Nee, joh.
Ik was echt... binnenste buiten gekeerd. Om 1:00 middags was er niks aan de hand. Om 3:00, nou, ik zal de luisteraar de details besparen, maar het was echt verschrikkelijk. Ja. En toen ben ik met compleet lege maag naar het stadion gegaan. Ik kwam de trappen van het stadion nog net op.
Ja.
Het was echt, ik zag lijkbleek.
Nee joh, en maar, je voelt je zo beroerd dan? Of niet? Wat had je gegeten dan?
Ik had een panini in het tosti-ijzer gestopt. Met,
je hebt het zelf gemaakt?
Nee, wel zo'n prefab ding moet je ook niet doen. Ik dacht, dat kan wel even snel als lunch. Maar dat was echt... Nou, het was echt mensonterend wat er daarna gebeurde. Maar en anders had ik denk ik ook nog wel in mijn bed blijven liggen. Want ik lag ook te rillen. Maar ik had met onze grote vriend van de show Horace afgesproken. Want ik dacht, laat ik hem nou eens meenemen naar waar ik altijd de wedstrijden kijk. Dat is goed voor de podcast. Dan weet hij ook hoe wij dat beleven. En hij had nog nooit op dit deel van de tribune gestaan. Dus dat was echt een ontzettend mooi...
Hoe was het? Hoe was het?
Nou, veel supporters weten waarschijnlijk dat vooral als je een kind meeneemt naar het stadion, er is er niks moois dan naar de blik van dat kind te kijken hoe hij of zij gewoon dat voor het eerst allemaal aanschouwt. En alsof hij gewoon... Frozen, alsof een meisje Frozen ontmoet in Disneyland, zeg maar. Weet je, dat is echt zo'n wonderlijk moment. En ja, Horace, die is al lang geen kind meer. Maar ik zag bij hem ook gewoon die twinkeloogjes en dat stralen. En hij zei, hier wilde ik al zo lang heen. En het is zo mooi om hier te zijn. Ja, en toen na 20 minuten was het natuurlijk... was het alleen maar schouderkloppen. En je moet elke wedstrijd komen en je mag nooit meer weg hier. Het was heel mooi. Horace gewoon midden in die vriendengroep van mij geplemd. En die heeft erg genoten.
Ja. Oh, mooi. Dus het was, maar het was ook echt een leuke voetbalavond. Even, dus heb je even als je alle sentimenten verkeert en ook even niet te veel naar de tactiek kijkt. En vooral niet als Ajax de bal niet heeft naar de tactiek kijkt. Dan, kijk, ik kan me voorstellen, ik zat echt te genieten. Want de hele wedstrijd gebeurde er van alles. En het was echt alsof je daar een soort pupillenwedstrijd aan het kijken was van twee D1's tegen elkaar. Waarbij elk balverlies was gewoon een kans voor de tegenstander.
Ja, jullie...
Ik heb er echt van genoten hoor. Ja, man.
In die zin deed het me heel erg denken aan als ik met mijn eigen amateurteam speelde en we hadden maar 7 man. En dan had je zo 3-4 mensen nog ergens op weten te trommelen die je voor het eerst in je leven hebt gezien. Ja. En hoe onwennig je dan met elkaar op het veld staat. En dat het na een uur dat je een beetje weet hoe je iemand moet aanspelen en zo. Zo voelde het. Weet je? Dat er gewoon, ja. Volgens mij zei Sully dat toch ook. Alsof je gewoon 22 mensen van straat hebt geplukt die dan vervolgens een wedstrijd tegen elkaar gaan voetballen.
Ja, dat had je. En het mooie, de tegenstander. Normaal heb ik met Olympique Marseille zoiets van, nou, dat zijn en sterke Fransen, daar kom je moeilijk doorheen. En ik hier maar eens kansen tegen. Maar er was natuurlijk al in de aanloop, kreeg je natuurlijk al van allerlei dingen mee vanuit daar. En ook Franse journalisten die je sprak, die zeiden ook, ja, jullie hebben een crisis hier, maar echt in alle eerlijkheid, bij ons is het echt wel 100 keer erger, hoor. Dus er was ook een beetje crisis tegen crisis. En toen zag je inderdaad ook in het veld, als je het bekijkt natuurlijk logischerwijs vanuit Ajax perspectief, ook hoe het helemaal open staat en noem maar op, daar komen we straks ongetwijfeld nog op. Maar als je vanuit het Franse perspectief kijkt, dat had ik om me heen met die Franse journalisten op de perstribune, hoe die de oes en de aas, hoe het bij Marseille achterin ook continu verkeerd ging. Alleen al die, dat Jay Gorter uitschiet met zijn verkeerde been, met zijn linkerbeen. En met zijn linkerbeen een assist op zijn naam heeft. Dan weet je dat het verdedigend iets niet goed is gegaan. Nou ja, die voorstopper die sprong natuurlijk falikant onder de bal door. En ja, ik vond het wel echt wel. Ja, ik heb wel genoten, omdat het was een soort Ajax Lyon. En een hele slechte versie daarvan. Maar oh, ja. Ajax Lyon, dat zei. Toevallig Thijs zei dat we Ajax werkte in de. Die zei in de afloop. Zei, oh ja, daar heb je wel een punt. Dat was ook zo'n wedstrijd waarin je ogen tekort had om te zien hoeveel kansen er over en weer waren.
Ja, maar ook elke menselijke emotie is voorbijgekomen op de tribune ook. Van euforie en eindelijk weer juichen naar billen knijpen, naar opluchting, naar frustratie. Het was echt... Ja, en het was heel verfrissend om eindelijk weer eens tegen een team te spelen dat ook niet kan verdedigen.
Nee.
Dat was heel vriendelijk van ze.
Ja, maar ja en dat wel vooruitloopt. Snap je? Dat maakt het ook wel weer het leuke. Normaal heeft natuurlijk eigenlijk een Eredivisie. Kijk, Excelsior, die zullen ook niet heel goed kunnen verdedigen. Maar die hielden dan heel compact terug. Waardoor ze elkaars fout een beetje konden herstellen. Maar bij Marseille liep ze ook gerust met z'n allen naar voren toe.
maar het geeft ook aan hoe erg ik, zeg maar. Ik was helemaal niet ook met deze wedstrijd bezig. Normaal de eerste Europese avond van het seizoen. En, of je hebt kriebels of voorpret. Maar door alle randzaken of hoofdzaken inmiddels. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar ik kwam er dus ook pas op de tribune bij het begin, zeg maar voor het begin van de wedstrijd achter dat Aubameyang bij Marseille speelt.
Ja.
Toen had ik ook wel zoiets van, het is voor zo'n gaai. Ja,
daar kan ik me voorstellen. Normaal ben je veel meer. Ik heb toevallig hier, want ik zit eventjes. Nee, ik heb het bed even verrood voor mijn bureau, dus ik zit hier even
daarheen gekropen.
Heel professioneel met jou op te nemen. Maar daar heb ik ook inderdaad de opzetformulier gisteren voor me. En dan zie je inderdaad ook Aubameyang, maar ook meerdere namen staan. Waar je denkt, oh ja, normaal ben je veel meer voorbereid op die tegenstander. En nu door alles wat er deze week gebeurt in Amsterdam, is het ook logisch dat je daar niet mee bezig bent. Maar het was volgens mij ook voor veel mensen wel een aangename afleiding. En ik vond dat er veel sfeer in het stadion zat.
Ja, was, ik denk natuurlijk die twee eerste goals helpen daar ook bij. Ja. Maar iedereen wilde ook gewoon wel laten zien dat het heus niet allemaal, weet je, Ajax supporters hebben natuurlijk nog steeds altijd de naam van Arena Publiek en Succes supporters. Maar dat moet even niet natuurlijk nu. Nu moet er juist extra gas gegeven worden. Dat was er gelukkig wel. Ja, en zo'n Marseille, die hadden dan, geloof ik, de derde assistent nam de honneurs waar. Soort alsof Matthias Kaltenbach bij Ajax op de bank zat, volgens mij. Of nou, misschien overdrijven. Ja. Maar volgens mij, ja, wat je zegt, zij liggen ook compleet in puin. Het bestuur was niet meer afgereisd. En ik sprak net iemand die was bij de wedstrijd, maar die zat naast het uitvak. En wat een tuig daarin zat weer, jongen. Het was
toen
tegen Feyenoord volgens mij ook. Wat Sjoerd toen vertelde.
Hoe laat was jij ver van tevoren in het stadion?
Nee, want ik lag echt een uur voor de wedstrijd nog het porselein te knuffelen. Dat was echt.
En dat was ook. Je voelt eigenlijk zo ellendig hoop je mensen, hè, als je dan.
Je kan helemaal niks. Het is gewoon alsof je een mega kater hebt. En het was.
Ja.
En het was dus ook een moment dat ik heb het op Instagram ook gezet. Ik ben dus in sinds ik daarop let. Ik ging vroeger best wel vaak met de metro naar Ajax. En op een gegeven moment vond ik dat niet meer leuk. Toen ben ik gewoon altijd met de fiets gegaan. Maar ik voelde me te slap. Dus ik denk, ik ga met de trein. Maar dit is in 18 jaar ben ik. Dit is de tiende keer dat ik met het OV naar Ajax ging in 18 jaar. En, dit, oh. En van die 10 wedstrijden heeft Ajax er 0 gewonnen. 0. Dus ik dacht ook, ik weet, we hadden het er vorige week nog over. Ik heb geen invloed op het verloop van de wedstrijd. Ik heb geen invloed op hoe Ajax speelt. Maar toch wist ik, met de trein gaan is wel een bewuste keuze dat er niet gewonnen gaat worden vandaag.
Ja.
Maar,
ja,
maar ja. Dacht jij ook niet in die in de blessuretijd van ze gaan dit nog weggeven?
Dit wordt een 3-4. Ja, dat dacht ik. En ik dacht ook, maar ik vroeg me af, omdat je had het over die supporters van Marseille. Mm. Ik liep de perstribune op, want ik zat gisterdag, en dat was ook nog wel een heel leuk verhaal. Of leuk verhaal eigenlijk. Nee, wel leuk. Ik was te gast bij de aftrap. Dat is het programma van Noord-Holland. En dat is het Volendam Stadion van Jacques Muren. En dat is een hartstikke leuk programma. En dan word je ook ontvangen. Eerst op de dijk, visje eten. En echt hele leuke mensen. En dat had ik gisteren staan. Dan konden ze gelukkig wat we vroegen. Waardoor ik het voor het bezoekje aan Amsterdam kon doen. En dat was eigenlijk hartstikke gezellig. Maar ik moest daar dus. Ik reed daar dus 7:15 weg. Dat ik moet haasten. Maar je bent echt vanuit die contraille. Je bent zo in de arena.
Dus ja, dat is één weg. Ja, ja.
Dat is niet normaal. Dat is gewoon één lange weg. Dus ik was er al 8:10 of 8 of zo. Dat ging hartstikke snel. En toen liep ik 8:30 de perscabine op. Maar toen dacht ik, hè, dat hele uitvak is nog. Dat was echt 10% gevuld. En tot 10 minuten voor tijd was het echt. Dat ik dacht, nou, misschien hebben die supporters van Marseille de boel ook wel geboycott of zo. Net zoals bestuur. Ik wist het ook niet. Maar op het moment dat die wedstrijd begon, dat het hele uitvak nog niet vol. En ja, ik kan me voorstellen, mensen die dicht bij de uitvak zaten, het was ook een soort, ja, soort eigen leger, had je het gevoel wat daar in het uitvak stond.
Ja, en je zag ook in dat tunneltje wat je dan wat naar de omloop leidt, zag je allemaal rook daaruit komen en vuurwerk. Het is echt alsof je gewoon een schip met piraten binnen is gevaren. Maar die fiets van mij, die dus ook op de tribune ernaast zat, die zei, ze zocht de hele tijd alleen maar oogcontact om van die kielhaal gebaren te maken. En zo zit je daar.
Maar goed, maar die wedstrijd zelf. Ja, we gaan het proberen zo lang mogelijk over voetbal te hebben. Hè? Dat is logisch. Maar het was leuk. Alleen, er moet wel iets gebeuren dat je niet elke wedstrijd 3 tegen hoeft te krijgen. Want dan moet je echt 4 keer gaan scoren om de wedstrijd te winnen. Dat is niet de zin. Volgens mij moet je beginnen om ervoor te zorgen dat die backs niet met z'n tweeën alleen maar naar voren rennen.
Die stonden vrij hoog, kunnen we wel concluderen. Ja,
ja. Ja. Oh, mooi. Dat mooie. Net trainingsterm stonden, maar die guy. Ja. Op het moment dat Forbes de bal aannam, dat was alsof, laat maar zeggen, alsof dan iemand op een knopje in het lichaam van Kai drukte. Van ga zo snel mogelijk rennen. Klap over die Forbes heen. En doe heel erg alsof je die bal wil hebben. Alleen, kijk, weet je, dat kan wel, hè, de overlapjes. Dat weten we van Wijnald bij AZ. Misschien niet zo goed voorbeeld van Wijnald nu. Maar van, dan weten we, dat heeft best wel zin. Alleen, je wordt toch als rechtsbuiten, als Forbes, knettergek. Dat je bij elk balkentak wat jij op de helft van de tegenstander hebt, dat je zo'n soort. Ja, ja. Met die roadrunner, die zo'n struisvogel achter je op ziet komen. Dan denk ik, blijf nou eens. En ook vooral, omdat het is allemaal nog niet zo zeker in balbezit. Dus laat Forbes gewoon lekker die acties maken. En als hij dan balverlies leidt, dan sta jij er nog achter. Het deed mij heel erg denken aan Tadić Dest Heerenveen uit. Toen was ook een periode waarin aanvallen met de deur open. Ja, dat was altijd onder Ten Hag een begrip. Ten Hag heeft natuurlijk heel lang ook over moeten doen. Elk seizoen opnieuw. Om ervoor te zorgen dat de restverdediging, dat de onderlinge afstand de balverlies, dat in de omschakeling, dat het goed stond. Dat men niet allemaal weg was. En toen onder Ten Hag was nog steeds, want ik weet Utrecht uit voor de beker, weet je, dat was vlak voor die wedstrijd tegen Heerenveen. Maar dat waren wedstrijden, dan lag het zo, net zoals gisteren, wagenwijd open.
Angstaanjagend.
Dat was dan nog in de periode dat spelers van elkaar de naam wisten en dat het op elkaar ingespeeld was en dat het duidelijk was wie de leiders waren. Nu is dat allemaal niet. Dus begin nou. Daarom heb ik gisteravond, daar komen we zo op, ook als Stijn gevraagd in de persconferentie, die onderlinge afstanden, hoe snel krijg je dat erin? Want dat moet snel komen, want je kunt niet elke wedstrijd dat de rechtsback maar naar voren rent, dat de linksback maar naar voren rent, dat de 2 van de 3 middenvelders maar naar voren rennen. En dan leidt er eentje balverlies en dan is het gewoon van, loop maar, stap maar op de rode loper en ren maar richting Goorten om een doelpunt te maken.
Nou, ik zag op een gegeven moment, in mijn ooghoek zag ik zo'n blauw shirt helemaal vrij staan een paar keer. Dat was echt angstaanjagend.
Het was echt. Ja, maar dat moet zo snel mogelijk opgelost worden vanuit Ajax perspectief. Want anders kun je nog zo leuk voetballen wat je wil. Maar dan dan blijf je zo kwetsbaar.
Ja, ik hoorde elke keer als ik dat zag, hoorde ik die die vieze, vette lach van Arne Slot, die dat ongetwijfeld ook zat te kijken, hoorde ik zo in mijn hoofd. Handen wrijvend voor zondag. Maar wat dat betreft is Gaai denk ik wel een goede, hoe zeg je dat, casus hiervoor. Want ja, hij moet dus, moet hij misschien wat verdedigingsspoedcursussen hebben, weet je. Maar ook, dan kom je, ik ken die speler niet, weet je. Is zijn niveau, het komt dan af en toe over alsof hij niveau Vitesse Heerenveen is, maar misschien wordt hij ook gewoon verkeerd gebruikt. En dan gaat hij die voorzetten geven die totaal niet benut worden. Weet je, ik heb, dat was ook heel tekenend voor de sfeer in het stadion en op Ajax Twitter ook gewoon hoeveel spanning erop staat bij mensen. En in de eerste helft kreeg ik commentaar van mensen die zich omdraaiden. Die zeiden, hou eens op met dat overdreven gejuich en al die dat geklap voor al. Weet je, als de bal 3 meter breed werd gespeeld, dan was ik al heel positief, omdat ik eindelijk een keer wat zag waar ik van kon genieten. Ze waren ergerde mensen zich daaraan. En toen op een gegeven moment, vooral die tweede helft was volgens mij, iemand moet Brobbey en Bergen even uitleggen, eerste, tweede paal, weet je. Of weet je, hoe ze zich moeten opstellen, zeker met die voorzetten van Gaai. En dus daar was ik ontzettend op aan het voeteren. En dan kreeg ik, doe het niet zo negatief, man. Weet je wel, dat je gezeik. En iedereen is, die spanning zit er zo op. Maar dat,
de spanning zit erop, de stress zit erop. Het is zo'n emotionele achtbaan waar veel Ajax supporters nu in zitten. En ik snap het volledig, want je wil dit als supporter van je club, wil je alles wat er deze week gebeurt, wil je niet meemaken.
Ja.
Dat snap ik heel goed. Alleen, ik zie ook wel heel veel mensen echt totaal ook doorslaan in hun emoties. En ook, snap je, heel erg een soort klopjacht hebben in het mensen wegzetten in kampen. Het is in één keer van, jij hoort daarbij, want jij zegt dit. Of jij hoort bij die, want jij zegt dat. En dat vond ik, dat zei Steven Berghuis woensdag tegen de persconferentie wel goed. Hij zei, het is zo jammer, want het is zo,
dat ik ook opgeschreven,
het moet iets leuks zijn. Het moet, dat is de basis van het voetbal. Het moet er wat uitstralen. En je moet een kritisch naar dingen kijken. Maar ik vind wel, die nuance is momenteel heel ver te zoeken.
Ja.
En het moet allemaal, het is weer zo, en moeten mensen hangen. Het lijkt me alsof er mensen gewoon moeten hangen. En of je nou, laat me zeggen, natuurlijk, we gaan het zo analyseren. En er is echt oprecht van alles op aan te merken. Alleen, ja, wij zijn ervoor om het aan te stippen. En er is niemand, sapje, die er baat bij heeft om te zeggen van, Stijn moet er nu uit. Of Mistad moet er nu uit. Of de FC moet er nu uit. Inhoudelijk zit daar een kern van waarheid in. Ik ben wel van mening dat vooral de RVC, want daar een heel groot probleem zit.
Omdat er gewoon 0 mensen met verstand van voetbal in zitten, bedoel je?
Ja, en ook met verstand van de voetballerij.
Ja, dat bedoel ik.
Ik vind, kijk, als je nu gaat kijken, hè, die geleding, hè, laat het vooral maar, misschien maar even een beetje bij naam noemen. Ik vind, kijk, Mislintat, hè, dat er nu een onderzoek moet worden verricht naar de handelingen van Mislintat, dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat moet gewoon niet mogelijk zijn. Maar dan moet je ook gelijk naar de RVC kijken, want die zijn controlerend.
Ja.
Die zijn toezichthoudend. Die zijn in dit geval onderdeel geweest van deze transferzomer. Dat er een onderzoek moet worden verricht, geeft aan dat de FSC niet goed heeft gefunctioneerd. Alleen die moet nou de beslissing nemen. Dat is de FSC. Dus als de FSC nu de beslissing neemt van, dit komt uit het onderzoek en wij nemen deze beslissing. Dus we nemen afscheid van Mislintat. Dan zeggen ze eigenlijk, ja, we nemen ook afscheid van onszelf. Want wij hebben het niet goed gedaan. Wij hebben het niet goed in de gaten gehouden.
Ja, dat is een beetje de truc in het bedrijfsleven. Ontsla degene onder jou, zodat mensen niet gaan twijfelen aan jouw functioneren. Maar daar is het natuurlijk wel te laat voor. Kijk, want is Mislintat nou uiteindelijk met een soort headhunter binnengehaald? Of met een bureau dat zo iemand zoekt? Of is dat gewoon echt uit de koker van...
Ja, dat een bureau daar heeft, wat ik ervan begreep, een belangrijk stempel gehad. Waarbij Maurice Hendricks vanuit de directie daar de belangrijkste man in was.
Ja, want dat is denk ik, even los van, wat ik wil het zo nog even met je hebben inderdaad over de beeldvorming rond Mislintat en de pers en hoe dat mensen in kampen verdeelt. Maar als je dus iemand op zo'n manier binnenhaalt, dan is er ook heel weinig draagvlak. Laat ik het zo zeggen. Stel je voor, Edwin van der Sar zegt, toen hij er nog zat, We gaan met Ajax compleet een andere kant. We gaan op de data. We gaan internationaal scouten op onbekende spelers. En daarom hebben we deze man, daarom hebben we Mislintat gehaald. Dan heb je dus een soort. Ja. Dan zit er een visie achter of je het daar nou mee eens bent of niet. Van een koers die gevaarlijk gaat worden. En met die, dan ga je dus ook niet van die koers afwijken als je 12e staat en iedereen door de verdediging heen loopt. Omdat dat het plan is. Maar nu, ja. Ik bedoel, wie staat Paul voor. Het is een beetje de herhaling van zetten wat we vorig jaar zeiden. Wie staat Paul voor Schreuder? Maar nu heb je dus wie staat Paul voor Mislintat? Ik bedoel. Er staat niet iemand achter hem die zegt, luister, dit is de koers die we voor Ajax hebben uitgezet en daar gaan we ons aan houden. En dan wordt zo iemand natuurlijk los van waarom zijn positie of zijn functie ter discussie staat, wordt natuurlijk heel lastig. Die man zal zich ook niet heel gesteund voelen nu, denk ik, binnen de club.
Nee, joh. Nee. Maar dat heb ik ook. Kijk, ik vind ook, je moet het ook vanuit die andere kant bekijken. Mislintat die is natuurlijk aangetrokken door Hendricks en heeft van de Sar bij gezeten en dan van de RVC. En dan, ja, die heeft gewoon de sleutels in handen gekregen. En dat kun je Mislintat niet kwalijk nemen. Nee, je moet de mensen kwalijk nemen, precies wat jij zegt, die die sleutels aan Mislintat hebben gegeven. Want in principe voert Mislintat uit waar die voor staat.
Ja, hij heeft een mandaat gekregen, ja.
Precies, wat hij heeft gezegd, hoe hij het wil gaan doen. En wat jij zegt, Ajax heeft tal van mogelijkheden elke dag opnieuw om naar buiten te treden, om dat te verkondigen. En dat is nooit goed naar buiten verkondigd. En wat jij zegt, daarom is er ook in de zomer het bepaald ontstaan, waardoor het schoot natuurlijk helemaal door richting de hand van Mislintat. En als dan tegelijkertijd mensen hopen, of dat nou binnen Ajax is, wat heel erg het geval is, of de achterban van, oh, misschien Ziyech, of misschien Donny van de Beek, of misschien Noah Lang, of misschien die Schouten. Maar als het aan de voorkant duidelijk is dat dit het spel is, dat dit niet de koers van Ajax is, en Ajax inzet op onbekende buitenlandse spelers, waarmee er waarde gecreëerd moet worden, dan heb je al een heel ander uitgangspunt. Ja. En dat uitgangspunt is nooit gecreëerd. En dan vind ik naar buiten toe, vind ik dat echt een gemis, echt een fout. Maar ik vind ook intern fout. Want waarom laat je de staf, snap je, de staf heeft ook steeds met namen aangedragen, waarbij ze namelijk vervolgens nee op request kregen. Als dat duidelijk is, dan komt er ook geen ruis op de lijn. En ik merk dat daarin heel veel het alle kanten op schiet.
Er is geen lijn, er is alleen maar ruis eigenlijk. Dus zo komt het dan
ruis,
over.
En er is gedoe. En weet je dat ik het 3 weken geleden schreef, 31 augustus, van het tikken de tijdbom. Want toen waren er al heel veel spanningen die naar buiten kwamen. En die we hebben gecheckt bij de mensen die erover gingen. En dat zijn alle mensen. Want de mensen hebben ook soms het gevoel van, is er geen lijntje met Mislintat? Nou, die is er wel degelijk, sterk nog. Er zijn meerdere lijntjes vanuit ons bij met Mislintat. Mm-hmm. Maar ook met alle geledingen. Alleen, dus daar checken we de boel. En als dingen vanuit meerdere kanten worden bevestigd, dan brengen we het. En daar zit geen waardeoordeel bij. Want snap je, er zijn mensen die vinden het juist heel goed om veel onbekende buitenlandse spelers te halen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nee, dit slaat door. Ja, weet je, daar heb ik wel mening over. Maar mijn mening is niet daarin van belang. Want we brengen hoe het is. Alleen, waar je nu op zit, en dat is natuurlijk nu wel een verschil. Wij schetsen puur van hoe Mislintat werkt. Precies wat je zegt, dat beaamt hij zelf dus ook. Hoe hij werkt, tenminste hoe hij intern werkt. Alleen nu heb je dus het geval, hoe opereert hij in de markt? En hoe heeft hij dat met die Sosa deal gedaan? En dat vind ik, in alle eerlijkheid, ik kan me niet, bij mij, maar ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt, gaat er bij mij niet in dat iemand die zijn eerste transferperiode bij een club doet, dat hij dan al gaat bewust gaat zoemelen. Dat gaat er bij mij niet in vanuit een helikopterview van, dat je, zo dom zal hij wel niet zijn. Maar dan is de vervolgvraag, en jij moet zo helemaal even aangeven waar jij naar kijkt. De vervolgvraag wat ik zeg, waarom ben je zo dom en naïef geweest als het geen opzet was? He, dat we daar vanuit. Waarom ben je zo dom en naïef geweest als je het dan toch op 1 september Sosa wil halen, die dan bij een ander makelaarskantoor zit, en stel dat jij wel je vriend Beck ertussen wil schuiven, wat overal in de voetballerij kan gebeuren, maar waarom, als je dit doet, is al oliedom, hè, met de kennis dat jij een groot aandeelhouder bent van een databedrijf en dat je weet dat die zaakwaarnemer dat bedrijf ook procent heeft in dat bedrijf. Dat vind ik al heel erg dom dat je hem dan ertussen schuift. Maar als je dat doet, had het gewoon gelijk gezegd.
Zorg dat je gedekt bent.
Als hij op 1 september had gezegd tegen de RVC, of tegen intern had gezegd, luister, we gaan deze speler halen, daar is deze zaakwaarnemer bij betrokken. Ja. Maar jullie weten dat ik dit databedrijf heb, daar hebben jullie goedkeuring gegeven. Dat is een ander verhaal. Dat vind ik nog steeds dat Ajax daarin best op een streep had mogen staan. Van joh, komt bij ons werken.
Dat gaat altijd belangenverstrengeling opleveren. Ja.
Je bent onze technisch directeur. Wij willen dit gewoon niet hebben. Doe afstand van jouw aandelen. Van mij bevries je ze of wat dan ook. Maar doe afstand. Dat hebben ze niet gedaan. Oké, dus daar is dat het gewoon het punt. Ze wisten ervan. Alleen als je dan op 1 september in deze situatie komt. En je gaat ervoor zorgen dat een speler overstapt naar een andere zaak wil nemen. En dat is dan op papier een handelscompagnon. Dan moet. Waarom heb je dat niet eventjes gemeld intern? Want dan krijg je niet de situatie dat afgelopen dinsdag de NOS bij Ajax navraag doet. En de Ajax intern navraag doet. En iedereen zegt, ja nee, we waren niet van op de hoogte. Mm-hmm. Snap je? En is zoiets bewust gegaan? Ik denk dat het eerder heel erg naïef en dom is. Ja. Want als het bewust is, dan ben je sowieso niet capabel.
Ja, toch? Precies.
Maar, ja, het is... Mijn monoloog, nu jouw zienswijze op dit alles.
Nou, ik heb natuurlijk veel minder puzzelstukjes om mee te werken als buitenstaander. En ik heb alleen Twitter om op af te gaan, laat ik het zo zeggen. Maar zoals het erin... Ik kan me zo voorstellen dat het zo gaat. Nou, de conclusie is op een gegeven moment wel dat het met op de linksbackpositie niet goed gaat. Want Salah-Eddin en Wijndal voldoen niet. Avila, dat is hem ook niet voor wat ze zoeken om de manier dat ze willen spelen. Dus er moet nog een linksback komen. Nou, dan is wel of niet, dat is nu even niet de discussie. Tagliafico is te duur, bijvoorbeeld. En die zit bij die zaakwaarnemer, dat Steller, waar ook dus Sosa bij zat. En dan denkt Misintat, oké, ja, nou, we moeten nu nog een linksback hebben. Ik weet er wel één, bij Stuttgart, maar die komt niet. Want die zaakwaarnemers en Stuttgart, die willen niet met mij werken. Of met ons werken. Dus hij moet switchen. En dan maar op deze manier, want de deadline komt eraan. En dan hebben we in ieder geval een goede linksback. Dat is hoe ik dan denk dat zoiets gaat. Maar dat komt op hetzelfde neer. Namelijk dom en niet zozeer ter kwade trouw handelen. Alleen het komt natuurlijk dan net allemaal op hetzelfde moment naar buiten. Dat er een gerucht komt van misschien dat zocht steun om Stijn te ontslaan. Weet je, of dat nou waar is of niet. Ja. Maar dan gaat dus natuurlijk... Daar is het containerbegrip beeldvorming. Maar dat is wel, denk ik, nu essentieel naar... Dus vanuit supporters die zich op een gegeven moment achter Misintat gaan scharen. Omdat het... Weet je, je hebt een soort de buitenwacht en de Ajaxide. Van, er probeert iemand... Weet je, de pers is tegen ons. Een beetje zoals... Trump-supporters dat ook zullen voelen. Van die gaan zich achter hun grote hoop. Of degene, ze kunnen niet meer terug. Wij kunnen nu niet meer terug. Weet je, als je nu zeggen dat Misintat de verkeerde persoon is. Is zeggen dat zeker ook dit seizoen weer helemaal klaar is. Dus weet je, je hebt liever dat je zegt van. Nou, laten we Misintat steunen. En dan is dus de pers. Is spant samen om hem weg te krijgen. Of om, weet je, die willen. Die stemmen ermee in dat ze niet iemand van buiten willen. Ze willen gewoon weer de ouderwetse Nederlandse lijntjes die ze kennen. Maar dat, omdat het ook zo gek was dat het op dat moment kwam het vanuit de NOS inderdaad. En NRC kwam er mee. Dan weet je inderdaad dat daar moet belletjes met iemand binnen Ajax zijn geweest. Want daar moeten hun netwerken... zijn.
Daar heb ik dus een beetje sowieso over getwijfeld. Sowieso vind ik dat er veel te veel complotdenken wordt gedaan, ongelooflijk, daarin. Want ik denk juist die lijntjes als de NOS en de NRC hier mee zijn gekomen, dat zijn niet de mensen die dagelijks op Ajax zijn.
Nee, precies.
NOS wel, maar NOS natuurlijk niet op een manier zoals VI, AD, Telegraaf, Parool, de vaste Volkskranten, de vaste clubwartjes hebben die er gewoon heel veel zijn. Dus dat vind ik wel met dit soort dingen. Ik was ook helemaal verrast op dat vlak doordat de NOS hier met die belangenverstrengeling kwam vanuit het bedrijf. Dat was voor mij nieuw. En daarin vind ik wel, men vult heel veel dingen maar in. En men vult ook maar in dat er dan geen lijntjes zijn met Misintat. Die lijntjes, die zijn er wel. Die zijn er gewoon. En ik durf te zeggen, die zijn er vanuit alle media zijn er lijntjes met Misintat. Dus het is niet zo dat dat helemaal niet zo is. Sterker nog, hij is daarin ook gewoon heel openhartig. En ik heb niet het gevoel dat er... want mensen denken ook heel erg nu van... Ja, maar Stijn, dit en dat. Ja, weet je, voor mijzelf. Men zegt, ja, maar jij bent een vriend van Stijn. Kijk, mijn relatie met Stijn is niet anders dan mijn relatie met Ten Hag was, Schreuder was, Bos was, Keizer was. Alleen, ik ken Stijn uit het verleden. En daar doe ik ook niet geheimzinnig over. Ik hoop dat Stijn het goed doet bij Ajax. Maar als hij het niet goed doet bij Ajax en hij is morgen geen trainer meer... Even goede vrienden. Want dat wat ik natuurlijk met Schreuder of met Ten Hag was bij mij... Of zou ik met hij te gaan? Niet anders. Alleen, ik schets hoe het is. En als mensen zeggen, ja, maar je moet... Nee, want wij zorgen ervoor... Ik ga toch niet mijn vingers branden aan dat ik nu opeens een trainer van Ajax moet gaan verdedigen. Waarom
nou,
moet
ik denk dat
verdedigen?
Dat misschien wel de crux is. Ik denk dat mensen dat juist wel denken. Dat je daarvoor in de bres springt en daardoor...
Ja, maar ik denk, waarom zouden... Want ik heb volgens mij geschreven overal dat de opdrachten van Stijn richting de spelers afloopt. Zondag hopeloos mislukt zijn. Dat hij dat niet heeft kunnen overbrengen op de spelers. Ik heb dat ook gevraagd. Maar goed, dan kom je weer in een situatie dat ik net moet gaan doen wat ik wel niet geschreven heb. Dat vind ik altijd kansloos. Want ik werk niet anders dan wat ik de afgelopen 7 jaar werk. En daarbij komt dat wij Ajax nu met z'n allen even oppakken. Dus Pieter Zwart schrijft analyses over Stijn en wat er niet klopt aan het tactisch plan. Ja, als mensen per se willen dat ik daarna nog een keer een analyse schrijf over dat tactisch plan van Stijn, wat er niet uitkwam tegen Twente. Ja, kom op, hé. Dan ben je dus in plaats van te lezen wat er staat, ben je dus alleen maar aan het kijken van wie schrijft wat. En volgens mij, en ik ben daar vaker voorstander van geweest, eigenlijk zou je gewoon misschien helemaal geen namen meer bij stukken moeten zetten. Want er wordt tegenwoordig heel snel gekeken, ja, maar die schrijft dit, dus dan is dit.
Ja.
Ja, maar volgens mij kun je bij VI Pro nu openen en dan kun je Ajax-artikelen zien. En dan zie je volgens mij Ajax-artikelen met Beck aan de ene kant, de vriend van Misitat, die het voor hem opneemt. Mm. Met aan de andere kant dat we verschillende mensen binnen Stellar hebben gesproken en die het andere beeld schetst. Met de tactische analyses over vanuit Stijn hoe de restverdediging niet klopt. Met aan de andere kant waarin de spelers uitlegt. Ja, ik denk mensen zien niet achter elke boom een vijand. En als dat wel dus prima, maar het is zonde voor je tijd en je energie. Want kijk, ik hoop voor die supporters dat het zo snel mogelijk goed gaat, dat weet je. En helemaal is het zo laat in die kleine komedie met al die leuke toeschouwers. Die zijn allemaal super begaan met Ajax. Dus ik gun het ze van harte. Alleen, ja, moet je dan nu weer... Ik zeg meer van, we hebben besloten volgens mij met z'n allen dat we de spelers de tijd geven. Volgens mij is dat ook... Leeft dat overal. Hè? We geven spelers de tijd, want je kunt ze niet in 2-3 wedstrijden afrekenen. Dat zou ook gek. Zelfs bij Mansveld niet die slecht gestart is, of een Kai waar je aan denkt. Maar tegelijkertijd support, daar komen ze op. Als je het gisteren ziet, denk ik pas, dat is je rechtsbuiten. Wat een heerlijke voetballer is dat.
Nou, dat geeft me dan toch een beetje... weet je, mensen vragen de hele tijd om lichtpuntjes, maar dit waar ik me dan vasthoud is dat na de eerste paar wedstrijden, nou, sommigen schreven me al af, als in niet het niveau wat we zoeken. En anderen zeggen, hij kan echt totaal niet op rechts. Kijk, hij kreeg gisteren ook wel echt heel veel ruimte. Dat gaat zondag niet gebeuren. Maar dat geeft toch wel hoop, weet je. Dat iemand daar inderdaad toch zo snel alweer wat stappen in kan maken. Ja, en
dus daar moet je niet... Maar om daar door te gaan, om even af te maken.
Ja, ja.
Want je kunt, wij zeggen, die spelers krijgen de tijd. Dan ben ik ervan. En dan mag je anders vinden, hoor. Ik ben ervan. Dan moet je moet de trainer ook de tijd geven. Want maakt Maurice Stijn nu fouten? Absoluut, die maakt fouten. Maken die spelers fouten? Absoluut, die maakt fouten. Alleen volgens mij heeft het niet zoveel zin om af te zetten. Die staat aan die kant, die meer. Volgens mij moeten zij het samen gaan oplossen. En als je dan in overloop van tijd geen verbetering ziet, ja, dan weet je hoe het werkt in de voetballerij. Mm-hmm. Alleen moet je dan nu in 6 voetbalmaanden, want het is 9 maanden in totaal, maar in 6 voetbalmaanden moet je dan je derde trainer aan de kant zetten.
Ja, je bedoelt, het is ook een optelsom. Van
nou, de zomerstop niet meegerekend. Schreuder moest weg. Ja. Was klaar, mocht. Die werd weggejaagd.
Maar daarvan van Schreuder zou je ook nog wel kunnen zeggen dat hij te lang is blijven zitten. Uiteindelijk.
Ja. Nee, klopt. Klopt, absoluut. Nee, dus daarom, maar goed, daar, dan heb,
het
daar
doet me een beetje denken aan toen onder Overmars. Nou, het eerst was natuurlijk dat hele debacle met dat Bos wegging. Met Kamp Bos, Kamp Bergkamp, zal ik maar zeggen. En toen is Marcel Keizer gekomen. Ja. Onder Overmars. En zoals Stijn geen rechtsbuiten heeft, had Keizer geen linksback. Dat was volgens mij met Dijks toen die periode. Oh, ja. Ja. En toen heeft Overmars op een gegeven moment het herbekeken. En toen kwam Ten Hag, omdat dat achteraf gezien zeker ook de logische keuze was. Weet je? Zo'n scenario zie ik misschien ook nog wel voor me. In een normale organisatie waarin Mistelt ook de kans krijgt. Of dat hij op een gegeven moment denkt van, oh, maar weet je, de volgende Ten Hag heb ik gevonden. Dat is de duidelijke keus. Want ik moet wel zeggen dat zoals Stijn in de persconferentie voor deze wedstrijd. En wat je zegt, ik bedoel, hij moet ook gewoon misschien de kans krijgen om te groeien als trainer in zijn rol en op dit niveau acteren. Maar dan de dingen die hij dan zegt, en ook na afloop gisteren van crisis, daar wil ik, weet je, daar weet ik niks van. Vind ik lastig, hoor. En zoals ook na Twente, dat hij dan zei van, ja, ik weet niet. Ik weet niet waar het aan ligt. Dat zijn wel allemaal rode vlaggen. En jij moet het maar zeggen, hoor. Als ik zeg snel ben in mijn oordeel.
Nee.
En ook zo'n momentje tegen Twente, weet je. Niet dat ik dat nou direct Maurice Stijn aanreken. Maar dat geeft gewoon aan hoe dolende de club en het team en de staf is. Bergwijn wint de tos bij Twente. Hij weet niet wat hij moet doen. Ja. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij staat daar. Nee. En iemand moet...
Nee, maar goed, dit is wel... Laten we eerlijk zijn, dit is Bergwijn, dat is natuurlijk qua aanvoerder... Heeft hij dit natuurlijk ook al... Die heeft hij ook nooit meer opgelet.
Nee.
Dat is ook het gekke. Die poemelt al zo lang en die heeft nooit gedacht... oh, wat doet de aanvoerder voor een wedstrijd? Oh, die tos. En wat doet hij dan eigenlijk? Dat kies die kant.
Dat doet me heel erg denken aan het momentje gisteren toen... Was, helemaal in de eerste helft was het, geloof ik... werd het vlaggetje van de paal... van de cornervlag werd afgeschoten. Ja, toen zag je ook die ballenjongen... dacht je, oh shit, ik heb op mijn telefoon zitten kijken... toen ze uitlegde hoe dat vlaggetje er weer op moest.
Ja,
weet je wel?
Klopt. Hij keek hem nog op foto's nodig op. Maar,
ja, dat viel me nog mee, ja.
Nee, maar ja, ik ben het... Ik kan er ook helemaal in komen, snap je? Ik snap ook de kritieken. Ik snap de kritiek op de spelers. Ik snap de kritiek op Stijn. Ik snap je de kritiek op Nies? Dat snap je en snap ik ook. Maar het blijft erbij dat het kies je ervoor om dat je nu alweer gelijk in te grijpen. Terwijl de andere kant, het is net, ik was daar dan eergisteren bij die training even.
Mm-hmm.
Ja. Daar staan echt gewoon gasten, die trainen net voor de vijfde, zesde, zevende keer samen.
Ja, en dat zie je er zo aan af natuurlijk.
Je moet zo zoeken naar wat is nu de beste baan. En daarom denk ik dat we blij moeten zijn, zoals gisteren Vos, hoe die invult, hoe Forbes speelde.
Ja.
Ik vond ook Telen bij Vlaag ook wel weer, die was wel actief.
Nou, kijk, je komt op een gegeven moment, ik zei net tegen een collega ook, de rollen zijn zo omgedraaid... Dat, ik kan alleen nog maar een soort Feyenoord teksten spuien. Van, oh, ik was echt blij met de inzet en de passie van Taylor. Ja. En dat je dan zo'n jongen van de club als Vos, weet je, dat de lichtpuntje zijn. Dat zijn van die dingen waar je dan altijd, weet je, dan beleefd knikkend Feyenoorders over aanhoort. En ja, en ook onze vriend Gorter, Jay Gorter, was een hele leuke video met hem, was uitgekomen vanuit Ajax Media. Ik wist helemaal niet, weet je, die achtergrond dat hij zo'n Ajaxiet is. Ja, en dan zit je ook weer zo in dubio. Aan de ene kant, die jongen, dit is zijn vijfde wedstrijd op het hoogste niveau.
Ja.
Hij is 23, wat heel jong is voor een keeper van Ajax 1. En dan speelt er zo'n verdediging of zo'n systeem voor je. En dan geef ik je te doen. Maar ja, weet je, zo'n tweede goal ziet hij er echt niet lekker uit. En dan zit je, en dan heb je, weet je, je hebt niet één keeper die nu boven alle twijfel verheven is. Weet je, er zijn mensen die willen dan weer Pasveer zien. Of zijn wel benieuwd wat die Bosnische Duitser kan, weet je wel. Dus op elk niveau, op elke positie ga je zo twijfelen. Maar ja, zo'n Vos, dat deed me heel erg denken aan het debuut van een Timber of een Hato. Gewoon die rust onder druk. Dat is wat je gemist hebt. En ik denk wel wat jij ook zei van... En wat we ook tegen elkaar zeggen, dat er geen herkenbaarheid, of nog in ieder geval in het team zit, dat je geen Van der Beek of Ziyech of Nico of noem maar op hebt gehaald, of die er nog is, waarvan je denkt, oh, daar kan ik me mee vereenzelvigen. En dat is natuurlijk wel, dan zie je zo'n Vos spelen en dan denk je, oh ja, zo hoort een Ajaxie te voetballen. Ik zat, wat ik ook zei, van ik ben veel te blij ook met die kleine dingetjes dan tijdens een wedstrijd. En dan zat ik, begin deze week, of eind vorige week, zat ik naar de Premier League te kijken. En denk van, oh ja, zo hoort het er ook weer uit te zien, verzorgd voetbal. Weet je wel, dat Dat, we zijn er nog ver vandaan, maar dat zie je dan even bij hem. Ook al is het onbeholpen en gaat hij er heel suf vanaf. En inderdaad, ja, zo'n Taylor die moet ook, wat is het, de 3-1 of de 3-0 erin pompen? Of,
maar... Ja, en Bergwijn natuurlijk. Oh. Robbie en Bergwijn met z'n tweeën die doorkijkt, maak je daar dan 4-2.
Oh.
Ja, dan heb je de tekens van normaal gesproken liggen dan in de tweede helft. Want dan moeten ze nog een keer twee goals terugkomen. Dat waren wel momenten waarop ik denk van ja, kijk, dat maakt het natuurlijk makkelijker. En ik heb vorige week ook met Jay Goort een tijd gezeten, hè, van een interview.
Ja.
En heb je gelezen of niet?
Want nee, nog niet. Nee.
Verhaal van, er zat ook op IPRO, van ook van hoe hij, maar ook zijn thuissituatie. Zijn moeder die ziek is, 10 jaar geleden van de ene op de andere dag. En daar heel veel zorg voor draagt. Hoe dat gaat, zijn broertje, die zwaar autistisch is en waar die een hele warme band mee heeft, maar zijn broertje haat voetbal, nooit voetbal.
Ach, ja.
En dan komt hij terug en dan zit hij helemaal met zijn hoofd vol de wedstrijd gooit. En dan vraagt zijn broertje van ja, maar maakt niet uit, maar ben je gelukkig? Ben je gelukkig? Zou je dat soort vragen? En wat heb je gegeten vandaag? Zou je dat soort vragen? Dus dat is een hele heel ontwapend hoe hij vertelde over zijn thuissituatie. En dan ook nog in combinatie met dat het echt, hij voelt zich zo supporter van Ajax.
Ja.
Stond op de tribune bij Ajax Twente. Hij zat op de schouders van zijn vader. Heeft hij die derde ster met Sien de Jong beleefd als 10-jarig jochie of zo. En die vertelt dan hoe ontzettend trots hij is op Ajax. En hoe ontzettend graag hij wil dat het bij Ajax goed gaat. En dat hij slaagt. En ja, dat kijk, als iemand zijn Ajax-shirt aanzet en je moet hem, zeg je, als hij gaat keepen. En dan reken je hem inderdaad af op hoe hij presteert. Maar dat zijn wel dingen, inzichten, dat ik denk, ja, die karakters even. Hato,
ja.
Vos, Gorter,
ja.
Toch ook wel Berghuis, hoe die het oppakt. Taylor, het is flinterdun. Het zijn nog niet, snap je, de spelers, Hato wel, maar de rest, die moet het allemaal nog echt de kar gaan trekken. Maar je hebt het wel nodig in een tijd waarin het verder is het zo, snap je, zoeken naar dat het weer vastigheden komen. Dan heb je jongens wel nodig die gewoon, Pasveer is ook heel belangrijk in de kleedkamer, begrijp ik, die gewoon wel de boel op je de boer in beweging houdt, nu ook duidelijk maakt wat een klassieker van waarde is voor Ajax. Ja, dat moet je niet onderschatten. En tegelijkertijd snap je, op het moment dat er gevoetbald wordt, ja, dan wil je niet dat Hato onder de bal doorgaat en dat Taylor al die kansen mee.
Ja.
Dus ja, het is volgens mij echt qua emoties zo zoekende voor Ajax. En het grappige is dat jij, maar ook veel Ajax-zieden, zeiden natuurlijk de afgelopen maanden, nee, we gaan nu echt de tijd nemen. Pas in november gaan we de eerste oordelen verder. En verder doen we helemaal niks. Pas in november ga ik voor het eerst zeggen wat ik ervan vind. Tot die tijd ga ik het in me opnemen. En dan zie je, dan rolt de bal. Ik heb het je gewaarschuwd. Ja. En dan is het niet meer tegen te houden. Ja.
Nee, ja, en dat is ook zo. Maar dan ben ik het helemaal met je eens dat iemand als Gorter meer credits krijgt dan... laten we een Gaai of een Tahirovic noemen, weet je. Omdat het gewoon... Ja, je weet niet wat je ervan moet vinden, weet je. En dan ben je zo opgelucht als Vos erin komt. Maar ja, en zo'n Akpom... Ja, het verschil van Tadić in het nummer 10 shirt naar Akpom is ook veel. Ja. Alleen ook over hem zou ik pas in november mogen oordelen, inderdaad.
Maar je doet het eerder, want we hebben dat met Bessie meegemaakt. Het is ook heel lastig. En nu heb je die situatie op het veld, nu heb je het naast het veld, nu heb je het. Oké, hoe lang zit Maurice Stijn er nog? Oké, wat gaat er met Misdat gebeuren? Wat gaat er vervolgens met Maurice Hendricks of de directie gebeuren? Wat gaat er met de RVC gebeuren? Ik snap niet waarom ze niet nu gewoon. Eigenlijk moet je een driehoekje rijden vandaag. Als RVC zijnde, eerst naar Alkmaar. Dan leg je maar een miljoen op tafel.
Koffertje.
Hier, AZ, die hele concurrentie beding van jullie. Hier heb je een miljoen. Koop er wat leuks van. En jullie mogen elk jaar iemand als Jong Ajax huren. Maar wij willen Kroes. Per direct. Dan rij je door. Kan je gewoon via de kustlijn Alkmaar halen hem eraf. Naar beneden rijden. Dan kom je bij Noordwijk uit. Dan bel je even aan met Kroes. Die doet open. En dan ga je zitten met Vergaal. En zeg je, Louis, we hebben jou nodig. Jij moet... komen en je moet jouw laatste kunstje bij ons doen. Maak een mooi gedicht dat de cirkel rond is. Kom terug en ga het allemaal neerzetten. Want jij bent misschien wel een van de enige mensen binnen Nederland waar die een krachtige eigenschap hebt, die zoveel kennis, zoveel ervaring, zoveel know-how en weet hoe Ajax werkt. Jij gaat het neerzetten en dan kun je het misschien weer gaan bouwen.
Dus eigenlijk, je zou eruit kunnen zeggen of iedereen blijft zitten. Dus de RVC, Mislitat, Stijn. Of iedereen wordt, of er komt, er moet een complete reset komen eigenlijk. Dus met Kroes die meteen begint en Van Gaal. Want je kan niet en Mislitat en Van Gaal hebben toch? Dat werkt niet.
Nee, maar is het ook nu niet zo dat die pleister nu heel langzaam...
Ja, precies. Dat gaat dan niet. Hè? En, dan ben je alweer 2 jaar verder.
En dan heb je het ook over de RVC, dat je niet die voetbal know-how hebt. Van, je weet, het wordt niet minder. Snap je? De hectiek op deze manier. Alleen, ja, kijk, je moet presteren, dan hou je het eens buiten de deur. Maar denk je nu dat een onderzoekje van 8 weken of 10 weken... in principe kunnen we toch met z'n allen al bijna wel invullen wat een extern onderzoek...
Ja, maar dat is gevaarlijk toch? Ik bedoel, dat weet ik. Eigenlijk zou je als supporter ook willen dat dit onderzoek in de Luwte had plaatsgevonden. Dat je na afloop hoort van dit is er gebeurd, dit is de bevinding. Maar nu ligt alles op straat.
Jawel, maar in alle eerlijkheid, Akko, waar hebben we het over? Dat er een onderzoek moet worden gedaan naar een eigen werknemer, een extern onderzoek. Snap je? Het is goed hoor. Het moet ook gebeuren volgens de weg.
Ja.
Kom op, hé. Waar hebben we het over? Laat de boelen gewoon eens met elkaar de boel eens even een beet pakken. Ga eens gewoon met elkaar Ajax weer omhoog helpen. En onderzoekje hier of een onderzoekje daar. Ja,
nee, maar
ik geloof daar niet in. Want je weet met die bureaus, die gaan de mitsen en maren. Ik denk dat er naar buiten komt, dat inderdaad, en dat merk je ook al uit de verschillende versies. Dat het nalatenschap is, of zo noem je het.
Nalatigheid.
Geweest bent om het niet te melden. Maar dat er een speler mag wisselen van zaakwaarnemer. Ja, dat gebeurt vandaag ook weer 100.000 keer in de voetballerij. Dus ik vind het heel moeilijk om dit. Dat je dit zo zwart op wit gaat krijgen. Dus,
ja, daar ben ik misschien...
Waar wil je naartoe?
Maar dat is misschien met de voetballerij, omdat het zo'n rare wereld is, wat je ook zegt, je kan niet met een headhunter een technisch directeur aanstellen, want dan snap je niet hoe de voetballerij werkt. Maar in elke andere bedrijfstak is een onderzoek juist goed, omdat het dan juist zwart op wit staat van, dit is er misgegaan, maar verder kunnen we, weet je, komt deze persoon ongeschonden uit het onderzoek. En dan heb je dus een basis om daarop verder te gaan. Alleen is...
Als je heel eerlijk bent, denk je dat?
Nou, elke andere bedrijfstak als voetbal gaat dat zo. En dan zijn zeker ook in de politiek zijn mensen vaak verbolgen. Dan zeggen mensen ook van, zie je, je valt alleen maar omhoog, weet je wel. Maar ik denk zeker in dit geval dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wat er uit het onderzoek komt. Want die positie is inderdaad zo vergiftigd. Ja, als je gewoon door je eigen club wordt verteld dat je niet meer op de tribune hoeft te komen. Ja, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Of het nou terecht is of niet.
Ja, kijk, daar sluit ik me volledig bij aan. En dat staat los van de persoon Mislitat. Want als onze grote vriend Pierre van Hooijdonk zei duizend duwtjes van Stijn. En stel dat hij in die dagen daarna zoiets soortgelijks omhoog was gekomen, zoals nu met die social deal, dan hadden we denk ik allemaal ook hetzelfde gehad. Van ja, nou, extern onderzoek klopt, maar het...
Je bedoelt als dit over Stijn zo was gegaan? Dus niet over...
Ja, nee, maar dat is tijd om van hoogte te zijn. Dus dat het dan ook, snap je, zo, en er komt zoiets naar boven met belangenverstrengeling en ja, nalatig geweest en inderdaad... Je kunt op een gegeven moment, snap je, heeft het zoveel impact. En dan denk ik, ja, moet je nog wel... hoe ver wil Ajax blijven aanmodderen met deze RVC? Dat is volgens mij, is dat de handvraag? Ja. En van de RVC, dat druppelt het naar beneden. Is op dat vlak is Van Gaal, en of je nou Van Gaal in welke functie dan ook, volgens mij moet je zulke mensen, je moet echt krachtige leiders hebben, die je mee laat helpen, of in ieder geval welke functie dan ook, om de boel neer te gaan zetten. Want nu heb je geen... Je hebt geen krachtige leiders in de hele organisatie zitten.
Nee, en dat is zo gek, want je kan niet hard maken dat de onderlinge afstanden op het veld en de restverdediging dramatisch zijn, omdat er geen sterke leiders in de organisatie zijn. Maar toch werkt het zo. Dat team kan op een of andere manier nooit functioneren, en de staf ook niet, als daarboven totale chaos is. En het, wat je zegt over die langzame pleister ook. Het is dan weer zo'n Kroes, die staat natuurlijk te popelen om te beginnen. Maar dat mag dan officieel niet. Dus die gaat dan waarschijnlijk gewoon overal zo half... Weet je, het is gewoon net als iemand die van net te ver afstand aan het roepen is. Dat je, hè? Wat zeg je? Hè? Weet je, je krijgt alleen maar nog meer onduidelijkheid.
Ja, en andersom vind ik het ook wel lastig. Stel dat jij nu... jij wordt vanaf maart de grote baas bij dag en nacht. Media, snap je? Jij weet dat nu al dat je daar vanaf maart eigenlijk die hele organisatie moet gaan runnen. Als de beslissingen die nu worden genomen, ja, kunnen die zonder jou worden genomen? Eigenlijk niet. Want het is natuurlijk heel gek dat er nu, stel nou dat ze van Michel dat afscheid nemen, dan moet er een nieuwe technische directeur komen. Ja, officieel, met deze bepaling, mag Kroes zich daar niet mee bezighouden. Maar je kunt onmogelijk dat de RVC nu een technische directeur gaat aanstellen, buiten Kroes om. Dat kan niet.
Want dan zit je over een jaar weer in dezelfde situatie.
Ja, over 5 maanden begint Kroes. En misschien heeft Kroes zoiets van, ja, nee, maar dit is niet de technische directeur die wij in de organisatie moeten hebben. En formeel klopt dat de RVC gaat over de directie, alleen... je moet ook wel een goede verstandhouding binnen de directie hebben.
Ja.
Dus ik vind, het is echt heel complex. En volgens mij proberen wij dat zo goed mogelijk te schetsen. Alleen, daar komen ook wel dingen naar buiten die inderdaad voor de supporter niet leuk zijn.
Ja, en ik denk dat je dan op één hoop wordt gegooid met andere media die daar, weet je, zo op aan het hameren en rammen zijn elke dag met de berichtgeving. Dat het op een gegeven moment gaan mensen in een soort defensieve positie. En dan krijg je een hele ongezonde situatie. Maar om een ongezonde situatie te voorkomen, heeft onze sponsor Albert Heijn Teamfruit, een gezamenlijk project van de KNVB, samen dus met Albert Heijn, met als doelstelling jeugd rond sportdagen en evenementen gezond te laten eten. Dit gebeurt via diverse initiatieven, zoals bijvoorbeeld de voetbal.nl-app. Oplettende spelers hebben het waarschijnlijk al gezien. In de app kan je nu per wedstrijd 1 speler of ouder invullen, dan wel aanwijzen, die voor het teamfruit zorgt. Op die manier ben je altijd verzekerd van een frisse oppepper in de rust en kan je weer vol gas aan de tweede helft beginnen. Ja, de frisse oppepper in de rust, nou, die had Ajax volgens mij ook gelukkig, want het bungelde aan een zijden draadje, hing in de touwen. Wat was jouw rol altijd in de rust, Freek? Deed je dan altijd nog een teambespreking of zat jij gewoon lekker even op de wc?
Nou, nog altijd hoor. Ik ben natuurlijk nu trainer speler. Dus en overigens ook nog teamfruit. Wij kijken dus bij LSV 70. Morgen beginnen we de competitie thuis tegen SVV. Schiedam. Krakertje. En dan hoop ik wel inmiddels weer een beetje hersteld te zijn. Dus daar is het wel vandaag de rust pakken. Maar meedoen, dan moet ik nog zien. Maar vanaf morgen hebben wij dus ook inderdaad ook echt gratis fruit bij onze club. En volgens mij is dat dan ook vanuit Albert Heijn geregeld.
Wat goed geregeld. En wat voor heb je dan ook mandarijntjes-types in het team, denk je?
Nou, dan ben ik heel benieuwd naar morgen. Maar ik neem wel dat een passief vruchtje zou wel lekker zijn. Vooral, een mangootje.
Een guave. Heb je wel eens een durian gegeten, Freek? Je moet even een durian meenemen de kleedkamer in. Dat is lekker.
Wat is dat dan?
Ja, dat is een fruit. Dat heb je in Maleisië en in Indonesië. En dat stinkt zo hard. Het smaakt nog best oké, maar het ruikt echt zo smerig. En dan blijft die kleedkamer ook echt 8 weken ernaar ruiken. Maar goed, dat zal niemand invullen bij het Albert Heijn Team Fruit, de voetbal.nl-app. Nee. Maar ja, in de rust. Ik moet ook meteen denken, want we hebben het natuurlijk over Ajax, hoe ze het nog enigszins beter neerzetten tegen Marseille. Maar ik moet meteen denken aan, en jij had het over Van Gaal, Ajax 1991 tegen Rot-Weiss Erfurt. De UEFA Cup, tweede ronde. Ajax staat 1-0 achter in een kleedkamer waar ook... heb je die foto gezien gisteren van AZ, van die wedstrijd? Waar die kleedkamers zagen er toen begin jaren 90 allemaal zo uit. Dat was gewoon nog het Europees voetbal. Maar goed, Ajax staat 1-0 achter bij rust. En er staat een camera aan op een statief in de gang van het kleedkamercomplex. En je ziet al die Ajax-spelers met gebogen kopjes die kleedkamer ingaan. Je ziet Van Gaal in zijn beroemde beige regia's erachteraan stampen. Die deur klapt die dicht. Je ziet daar die raam nog in de sponningen trillen. En die blijft trillen van zijn donderspeech. We zullen even sowieso de link in de show notes zetten en een fragmentje laten horen.
Dat is voetbalverstand hoor! Weten waar die bal komt! 10 kansen hebben al gehad. En de een is half en de ander is helft. Je moet de oorlog winnen, John. Je moet de oorlog winnen. Iedere keer weer. Iedere keer moet je het duel in gaan. En nu zijn we te laat. Nu zijn we te laat. 1-0. 1 keer over de middenlijn. Maar je mag, Nota. Zeg het. Willem. Als je gestekt wordt, dan moet je om ruimte maken voor Vink. Of je moet erachter treden en dan lok je weg. Dan krijg je verder zo meer ruimte. En dan moet je weer inspelen, die vetters, zoals ze komen.
Ja, dat is voor mij wel de mooiste Ajax-rust-anekdote. Ja. Maar ik denk dat er toen ook al wat banaantjes door de lucht zijn gevlogen.
Ja, ja, nee, het is echt in de rust. Het blijft ook altijd wel mooi, hoor, in de rust. Eigenlijk iedereen is dan altijd 3 kwartier daarvoor helemaal bezig. En dan in één keer heb je ook echt letterlijk zo'n rustmoment. En dan zie je inderdaad echt de clichés vliegen je soms om de oren. Dat is sowieso volgens mij in elke kleedkamer kun je morgenmiddag overal in Nederland. Ik denk als je de tikken erbij houdt, dan kun je volgens mij zoveel clichés kun je bij elkaar rapen.
Ja.
Maar het blijft ook wel weer, uiteindelijk blijft in de kleedkamer, blijft toch altijd het leukste wat er is. Die humor en het ouwe hoeren.
Ja. Ja,
dat is toch wel echt wel geniaal. Ja. Nee, dat blijft, dat, mis jij dat niet nu je niet meer voetbalt?
Gewoon ja, zeker,
de gezellige dingen.
Zeker nu we het rond deze sponsor er zo weer over hebben, maar ook wel. Ik heb ook wel in de jeugd hoor, dat we een keer bij AS80 in Almere moesten we daar helemaal, weet je, dan zit je in de D'tjes en dan moet je om 7:15 verzamelen 's ochtends en dan met al die auto's naar Almere. En dan stonden we ook 5-1 achter in de rust en dan nog 6-5 winnen, weet je, dat, en dan gewoon,
ja.
De rust is wat dat betreft misschien een beetje een ondergewaardeerd begrip hierin.
Ja, nee, ik dacht, oh wat mooi. Oh, spelerspaspoort. Zullen we maar gewoon.
Ja.
Hebben we nu, laten we het hele hoop NEC, we hebben nu wel genoeg moeilijke materie. Die
nou ja, er zullen ongetwijfeld weer woedende reacties komen. Dat ik je bij de stoelpoten had moeten afzagen. Maar dit is gewoon hoe wij dingen bespreken. En ik hoop dat mensen.
Ja, maar wat is het voor gekkigheid dat mensen dat sowieso vinden. Dat die hele woede, denk ik. Laat even mensen allemaal een beetje normaal doen, joh.
Ja.
Ja, toch die hele woede, denk ik, joh, doe gewoon eens rustig.
Ja, maar het is natuurlijk.
Ajax, komende zondag 3-0. Niks aan de hand.
Ja, nou, die grillburger moeten we het nog even over hebben. Maar het is. Die woede, Ajax heeft 550 dagen geen topwedstrijd gewonnen in de Eredivisie.
Oh.
550 dagen. Oh, daar zit ook wel wat woede achter. Maar goed, spelerspaspoort, inderdaad.
Het spelerspaspoort.
Want vorige week had jij een hele mooie. Eindigend bij WVH EDW. Ja.
Michael van der Kruis, wat mooi. Ik heb nu niet meer paraat het hele lijstje, maar wij hebben wel een paar goede inzendingen, waaronder Michael van der Kruis zelf. Dat is verschrikkelijk. Had je dat gezien, of niet?
Nee.
Die had een Pascal account volgens mij van Instagram gestuurd naar Sjoerd van ik weet het antwoord op het spelerspaspoort. Dat ben ik zelf. Ik had vorige week uitgelegd dat hij absoluut de koning is. En dat hij in de Achterhoek de rest van zijn leven gratis goals krijgt. Want hij heeft natuurlijk een van de mooiste wedstrijden in de clubgeschiedenis. De winnende goal gemaakt. Uit bij Excelsior, het wonder van Woudestein. 3 juni.
Ja, ja.
3 juni 2005. En nu weet hij gewoon zijn eigen paspoort. En hij luistert dus. Dus Michael, fantastische luister. Nogmaals dank.
Ik vind het ook heel leuk wat het dan weer losmaakte. Want hij eindigde dan, we hadden het nog even over die club, WVH EDW in Amsterdam in de Watergraafsmeer. Ja. En dan krijg je ook, weet je, het is een hele grote voetbalclub. Dus statistisch is de kans groot dat er ook iemand luistert die daar voetbalt. En die krijg je van die mooie verhalen dat iemand zijn vrouw daar heeft ontmoet. En hun dochter ging dit weekend voor het eerst daar spelen. Weet je, en dan kan ik me helemaal zo voorstellen wat een heerlijk moment dat is. Heb jij nog een speler?
Wat is de grootste club? Wat is de grootste club van Amsterdam nu eigenlijk?
Oh.
Amateurclub?
Ja, dat is een goede vraag. Dat moet ik even aan Jordi Baas van Amsterdams amateurvoetbal vragen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat WV best wel grote kansen hebben is eigenlijk met de hoeveelheid teams.
Waar staat WVH EDW voor dan?
Wilhelmina Vooruit is WV.
Oh, ja.
En die andere is, dat weet ik eigenlijk niet. Oh ja, Hortus Eendracht doet winnen. Dus Hortus, dat is ook in de plantagebuurt in Amsterdam.
Oké, dus het is zo'n fusie geweest.
Ja, zeker.
En AFC, is AFC dan niet? En Zeeburg, die hebben natuurlijk een beetje de meeste.
Ja, dat is de talentenfabriek. Dat was vroeger Voorland, dat is nu Zeeburgia ook. Maar opa heeft nog bij Zeeburgia gespeeld. Mooie club.
Ah.
En Horus zit in de AFC-scene. Hè? Dat is,
oh ja.
De ballotage club.
De nette, toch?
Dat is zeer, zeer chic. Zeer op stand. Ja. Behalve toen ze tegen ons, toen we 4-3 hadden gewonnen. En ze hadden op het wedstrijdformulier achteraf de 3 in een 8 veranderd. Waardoor de dat vond ik niet zo chic.
Kijk dat ook maar
eens dat ja. Oh, dan ga je dat. En dan halverwege denk je ook, waarom, wat maakt het ook eigenlijk uit? Maar nee, het gaat om het principe. Hey, maar heb jij nog een nieuw spelerspaspoort of zal ik er eentje opdruinen?
Doe jij er maar eentje. En dan heb ik er eentje voor de. Want ik heb er denk ik eentje die jij niet weet. En dan heb ik er nog wel een kaartje bij. En dan voor de luisteraar. Maar doe jij maar eerst. Dan probeer ik hem te gokken.
Oké, dan is dit er weer eentje om in te komen. Ajax, Sparta, CD Nationaal, SK Sturm Graz, Odense BK, Rijndorf Altach, Dundee United, Amkar Perm, Yenisei Krasnoyarsk, Shakhtar Salihorsk en Osmanlispor. Wat een prachtig spelerspaspoort.
Zo, dit is een mooie, hè? Zo.
Het is een beetje.
Dit is er wel eentje, hoor.
Een beetje het begin van het De Boer-tijdperk, moet je denken. Goed, iets eerder ook.
Zo, doe ze de eerste paar. Ajax, Sparta, Odense.
En daarna komt. Sparta komt Nationaal in Portugal. Dan in Oostenrijk Sturm Graz. Dan Denemarken Odense. Oostenrijk Rijndorf Altach. Naar Schotland, naar Dundee. En dan komt er een hele Oostblok vibe los.
En spelen onder Frank de Boer bij Ajax?
Ja, nou ja, in ieder geval in de selectie onder Frank de Boer. Nee, ja, ook nog onder Jol. Ook nog onder Jol. Ja.
Ebesilio, nee.
Nee, maar wel van die... Het is geen Nederlander.
Ja, Ebesilio zeg je al snel... geen Nederlander.
Nee.
En dan mooi, je weet dat er nu mensen aan het luisteren zijn.
Ja, aan het schreeuwen in hun auto.
Dit is die... Nou ja, weet je, dan doen we deze gewoon. Ja, ik zit nu een beetje in de categorie Manusharian.
Ja, die zit in de goede hoek, hoor. Zal ik het zeggen of laten we voor de luisteraars?
Nou, nee, dan moet ik wel... Je zit wel in de goede hoek. Dus je zit in de hoek Manusharian.
Ja.
Wat is nou... Wat
ook een aanvaller.
Manusharian?
Ietsje eerder moet je denken.
Oh, dat zeggen maar eens.
Darko Bodu.
Oh, Bodu. Oh ja. Ja.
De Oostenrijkse Kroaat of Servië. Nee, is Kroaat volgens mij.
Die kon een heel mooi trucje met de bal, met hoog houden.
Zeker.
En ja, want ik weet dat Erik Valkenburg, die speelde met hem bij Sparta toen. En die was Erik Valkenburg een keertje gast in Gouda. En toen hadden we een bal op de redactie liggen. En dan was het natuurlijk, doe eens een trucje. Ja. Alsof je zoals... tegen de cabaretier zegt, luister, vertel eens een mop. Maar en toen zei hij, ja, deze doet Bordoel altijd. Dat is een heel moeilijk, ingewikkeld trucje. Dus waarschijnlijk waar je in de wedstrijd dan helemaal niks aan hebt. Maar hij kan wel een heel mooi trucje. Ja.
Oh, mooi.
Oké, nou, wat een verhaal. Zal ik er eentje voor jou hebben? Lekker Nederlands. Ik heb er eentje voor jou. Even kijken, terwijl over een kwartiertje begint de persconferentie in de arena. Wie daar is, Tim van Duin namens ons present. Dus updates op VI Pro vandaag. Maar even kijken, daar komt hij. Ja, dit is een speler, daar heb ik dus tegen gespeeld. Ik heb volgens mij deze anekdote al wel verteld. En er is al wel eens een keertje eerder geweest, maar dat is alweer 200 afleveringen geleden.
Ja.
Dit was, wij hadden met de Graafschap, was altijd, het Terborg toernooi was echt altijd een soort afsluiting van het seizoen. En dat is voor, dat weten denk ik wel heel veel mensen, dat is ook het toernooi waar Ajax Maxwell ontdekte.
Oh ja.
Waar echt, een groot internationaal jeugdtoernooi voor A-teams. En dan sloot je het seizoen mee af. En dan natuurlijk, de Graafschap was dan ook altijd als ploeg aanwezig, omdat het in de Achterhoek was. Dus dan was het ook vaak gewoon een beetje de schade beperkt houden. En zorgen dat je ook vooral als speler een beetje overleeft. Maar ik weet het ook een snik hete dag moesten tegen Ajax. Ik weet niet waarom, ik was middenvelder, maar de rechtsback was waarschijnlijk, die had waarschijnlijk een rode kaart gehad, een wedstrijdje eerder. En toen moest ik tegen Ajax en toen moest ik rechtsback staan. En toen kwam ik tegen deze speler en die had vlak daarvoor zijn debuut gemaakt voor Ajax 1 in de uitwedstrijd met NEC. En de eerste helft speelde ik voor de dugout van Ajax. En niet zo kut om tegen Ajax, voor de Dugout van Ajax spelen. Want wat krijg je dan? Dan krijg je linksbuiten die heel erg zijn best wil doen voor de trainer. En als hij niet zijn best doet, dan wordt hij wel door de trainer gekozen dat hij alsnog echt zijn best gaat doen. En Danny Blind was de trainer van Ajax 1, weet ik nog. En die zat dan helemaal op de jaak. En die gozer
hij bleef maar elke bal vragen. Hij bleef maar passeren. En ik was, het was voor mij toen 30 graden. En het was twee keer een half uur de wedstrijd. Ik was helemaal kapot. Maar ik dacht, hoe kan ik deze gozer stoppen? En de tweede helft was het dus aan de andere kant. En toen begon ik tegen hem te praten. En toen dacht ik zei, wat ben je actief, joh? Zei, ja, dan moet van die trainer, man. Dan moet van die trainer aan die kant. Ik zei, ja, doe maar lol. Doe nu even rustig aan. Nee, joh, ik kan nu even rustig aan doen. Ik dacht, nou, toen had ik opeens een heerlijke tweede helft. Hij bood zich helemaal niet meer aan. Ja, inmiddels was het ongetwijfeld nog wel 5-0 bij Ajax. Maar deze gozer, dat weet ik dit verhaal. Ik heb nog steeds nachtmerries van deze voetballer. Met Danny Blind coachend langs de lijn. Laten we zeggen, een soort
goede inleiding.
Een jaartje of 22 geleden was dit, denk ik. Alleen, over welke speler heb ik het? Ik heb het over de speler met het volgende paspoortje. Er zullen ook al mensen zijn die zeggen, ik debuteer tegen NEC. Dat ze al zeggen, oh, dan weet ik het. Mm-hmm. Het is Ajax, Sparta, FC Groningen, Den Bosch, Hercules, Alicante. Ook wel door Piet Veldhuis toen hij dat speelde, Heracles Alicante genoemd. FC Emmen, Hermes Aradipu, Al Muadar en FC Atirau.
Wauw.
Weet je hem of niet?
Ik denk dat ik weet wie het is, maar het is wel een hele obscure. Ik vind het is de, ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Okay, hij hangt niet bij de club van 100 in de spelerstunnel bij Ajax, laten we het zo zeggen.
Okay. Nee, zeker niet. Deze slingeren we de eter in en als je hem goed weet, antwoordt hem.
Hey, en nog even iets ontzettend goed nieuws, waar we natuurlijk mee hadden moeten openen.
Tuurlijk.
Want Hassana Bandé heeft gescoord in de Conference League.
Nee, serieus?
Voor Helsinki.
Serieus?
Ja, joh.
Wat is dat verschrikkelijk onderbelicht gebleven gisteren.
Die gaat alsnog ons ongelijk bewijzen, hoor. Zoals Grealish vanaf eigen helft scoort, gaat Bandé nu ook gewoon alsnog aantonen dat hij een topvoetballer is.
Maar waarom is dit niet op grote schermen getoond in de arena gisteren?
Nee, nu worden we weer cynisch. Nee, laten we het positief houden.
Nee, dat ze ook de wedstrijd even stillegden gisteren. Dat ik gewoon rekenen scheids fluiten, 6 minuten en dan kijk maar eens even naar het scherm. Dat je dan met z'n allen naar Bandé kon kijken. ik denk dat heel veel sfeer teweeg had gebracht.
Ja, dat gunt iedereen zo. Hey, we gaan het zo op VPRO nog even over zondag hebben, denk ik. Over is er volgens mij ook voetbal.
Dan gaan we richting Ajax Feyenoord en dan gaan we ook, we doen hier wel de Geelburger Challenge en dan op VI Pro ook eventjes wat vragen beantwoorden, maar ook vooral wil ik met jou even hebben en hopelijk ook met de VI Pro leden. En je hebt een speciaal Ajax account, je kunt de Ajax abonnement nemen wat gigantisch loopt, begrijp ik van Pieter Zwart bij ons. Heel veel abonnees komen er binnen, dan lees je en hoor je, zie je alles alleen maar van Ajax, ben niks. Maar ik wil er hebben over wat moet nu het middenveld van Ajax zijn. Want de middenveld is de belangrijkste linie waar je echt op kan gaan bouwen. Wat moet Stijn nu echt als middenveld neer gaan zetten? 2 zessen, daar heeft hij het nu veel over, dus een dubbel 6 met een 10 ervoor. Of juist heel anders, als je zegt van joh, we moeten een 5-mans middenveld of een 4-mans middenveld of noem maar op. Daar gaan we zo op VI Pro verder op door. En dan de Geelburg, heb jij Geelburg?
Schöne probeert het ineens en die zit er meteen in! Lasse Schöne in de eerste minuut!
Ja, hij bijt Bakal gewoon. Pisa. Mitea. En de goal. Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart.
De Geelburger Challenge.
Nou ja, ik heb een lopende grill. Ik heb een driedubbele grillburger op de plaat gelegd afgelopen aflevering. Toen zei ik kansloos eraf tegen Twente. Nou, dat mogen duidelijk zijn.
Ja,
Een zwaar bevochten gelijk spel tegen Marseille. Nou, dat heb ik gezegd.
Oh, goed. Dat ben ik alleen vergeten.
En ik zei ook nog dat Unuvar ging scoren voor Twente. Die had ik er gisteren trouwens ook wel graag bij gehad. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Maar mijn derde deel was dus dat Ajax miraculeus gaat winnen zondag. Nou moet ik wel heel eerlijk daarbij zeggen dat ik gisteren in het stadion daar niet superveel aanknooppunten voor heb gezien dat een mogelijkheid is. Maar je moet nooit nooit zeggen. Dus mijn grillburger is Ajax heeft een engeltje op de lat komende zondag. Feyenoord krijgt net zoveel kansen als Marseille. 25 schoten, 12 kansen op doel. Maar er gaan er niet zoveel in. Je hoort heel weinig overtuiging in mijn stem, dat klopt. Maar kom op. Ja. Ik bedoel, ik moet die driedubbele grillburger wel even doortrekken nu.
Ja, dat is een mooie.
Ik voel me zo sneu om het niet vol bravoure over Ajax Feyenoord te kunnen. Nee. Je hebt dat ene stripje, een hele bekende, die gewoon met elke klassieker altijd wel getwitterd wordt. Van, je hebt zo'n stripje dat twee gasten op de bank zitten. Eentje in een Ajax shirt, eentje in een Feyenoord shirt. En de ene zegt in het Ajax shirt zegt dat de beste mogen winnen. En dan zegt de gast in het Feyenoord shirt, nou ik hoop het niet. En het is eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat het echt voelt dat het andersom is.
Ja. Nee, dat, ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. En daarom, ik heb ook een zeer ongebruikelijke geelburger challenge. Terwijl, die van mij die zijn sowieso feitelijk nooit juist. Maar daar weet onze grote vriend Bakje natuurlijk alles van. Want dat is natuurlijk de grote mentor der geelburger challenges. Maar ik hou hem vrij kort. Mijn geelburger challenge is redelijk onwaarschijnlijk. En daarom zal het kans klein dat het uitkomt. Ajax wint van Feyenoord.
Ja. Maar, en dan ook nog door iets geks, zeg maar. Er vroeg nog iemand...
Dit is gekschap.
Dit is gekschap.
Nee, maar dit is, vind ik voor mij de meest gewaagde geelburgertje.
Snap ik.
En tegelijkertijd, als het nu wel gebeurt, dan tart het alle voetbalwetten en zo, snap je? De ene in de Champions League winnen, de andere in de Europa League.
Ja, je kan er niet lekkerder in zitten dan Feyenoord nu.
Precies. En bij Feyenoord ligt de puzzel, middenveld staat, bla bla bla. Bij Ajax is het gewoon allemaal nog ontzettend zoekende.
Nog even heel kort, want er vroegen nog mensen, en dat snap ik ook wel, van de Grillburger Challenge, we hebben hem ook lang niet gedaan. Een paar mensen vroegen, wat is het nou? Even heel kort. In de jaren van de Boer bij Ajax was het voetbal vaak heel tergend, saai en degelijk, dat wel. Maar er gebeurde heel weinig opbeurends op het veld. En wat we toen, mijn vriend Joost Klinkenberg, moet ik daar de credits voor geven, hebben we met elkaar op de tribune de Grillburger Challenge afgesproken. Namelijk dat als er iets heel specifieks in een wedstrijd gebeurde, dus Ajax wisselt van keeper, of er worden twee penalties gemist, of Ajax scoort uit een corner, of er worden twee doelpunten afgekeurd, dat soort dingen. En als dat klopte, dan moest jij trakteren, moest degene die het goed had, moest trakteren op grillburgers. En nou heb ik de vrienden op de tribune ook beloofd dat als Ajax wint van Feyenoord, ik sowieso trakteer op grillburgers. Dus
heel goed, hoort erbij.
We gaan het er even over hebben op VPRO, hoe je dat eventueel voor elkaar zou kunnen gaan krijgen.
Kunnen aanvliegen. Ja. En dan gaan we nu eerst even. Dat is goed. Ik ben redelijk aan het einde van de tijd. Ik weet het inmiddels een ongeluk. Ja, maar we gaan dan even alles worden bij IPRO leden. Ik hoop dat het een beetje te doen was. Ook qua geluid. Maar dan moet Sjoerd maar even checken straks. Dan gaan we allemaal zien. Op afstand opnemen. Hopelijk zien we elkaar. Ja, hopelijk zondag nog eventjes wellicht. Op de wedstrijd. En anders ergens. Tot de volgende Pak Schaap podcast. Bedankt voor het luisteren. Veel sterkte, succes aan alle Ajax-ieden. En het komt allemaal goed.